Goed, mensen, goedemorgen. Doet het geluid het? Ja? Goed. Nou, heel fijn om hier te mogen zijn. Vanochtend, de eerste die ik sprak was Henk en die had gegoogeld. Die dacht, wie is... Kom maar. Henk vroeg, wie ben je eigenlijk? En die had al een beetje gegoogeld, maar er staat niet zoveel op internet, bewust. Dus vandaar dat ik maar even wat over mezelf vertel. Bas Wiegaard is de naam. Ik woon in Eindhoven. En ik maak daar deel uit van de Lichtstadgemeente. Daar kom ik al 37 jaar, vanaf 1983. Ik ben in 1982 naar Eindhoven verhuisd om te studeren. En ja, daar ben ik blijven hangen. Daar heb ik mijn vrouw ontmoet en kinderen gekregen. Nou, goed. En werk. En in het dagelijks leven ben ik leraar op middelbare school. En ik ben begonnen als leraar levensbeschouwing. Godsdienst, catechese heette dat vroeger. Tegenwoordig heet dat levensbeschouwing. En daarnaast ben ik ook leraar economie. Maar om leraar levens, je hebt natuurlijk een opleiding nodig, leraaropleiding nodig. En ik ben begonnen in de jaren 80 met een deeltijdstudie in Heverlee. Daar had je toen de tijd heet dat het Bijbelinstituut België. Dat is nou de Evangelische Theologische Faculteit. Nou, die studie heb ik afgerond. Dat deed ik eigenlijk uit liefhebberij. Dus niet zozeer om daar mijn broodwinning van te maken. Dus die studie heb ik in 1989 afgerond. En in 2000 pas ben ik leraar op een middelbare school in Nuenen geworden. Levensbeschouwing. Maar toen zeiden... het zijn katholieke scholen, net als hier de middelbare school in Deurne en hier in de regio allemaal katholieke scholen. Dus dan moet je officieel, om levensbeschouwing te geven, toestemming hebben van het bisdom Den Bosch. En die keken natuurlijk, evangelische theologische faculteit, ja, dat is niet katholiek. Dus ik moest me bijscholen, met name op het Rooms katholicisme. En daarvoor moest je naar de leraaropleiding in Tilburg. Ja, en ik ga zo meteen vertellen waar de preek over gaat, maar het gaat over, ik heb het genoemd christen zijn en de tijdgeest. Want wat voor invloeden heersen er nou op zo'n leraaropleiding, maar ook op middelbare scholen, hè, die zich in naam christelijk noemen, katholiek, protestant, wat houdt het dan in? Daar ga ik zo iets van vertellen. Ik ben, zoals gezegd, 37 jaar lid van de Lichtstadgemeente. Ik ken Peter er nog van heel lang geleden van en zijn ouders zitten er ook. Dus, en toen ik net in de Lichtstad kwam, toen was natuurlijk, dat had ik wel een beetje, ik ben christelijk opgevoed in de protestantse kerk. En ik vond natuurlijk alles wat evangelisch was buitengewoon geweldig. Hè. Het kon niet op, alles was geweldig. En er waren, dat kan ik me goed herinneren, 3 echtparen. Nou, daar keek ik min of meer tegenop, want die waren zo geestelijk. En daar leerde ik echt, ik zat aan mijn lippen gekluisterd, zeg maar, op kernavonden, zoals we dat noemden, buitenstudieavonden. En gek genoeg, als je naar 37 jaar later kijkt, dan zijn al die 3 stellen, 2 van de 3 zijn uit elkaar. Nou, geloof, ze geloven nog wel, maar ja, het is niet meer het vuur, zou ik maar zeggen, van wat ik in 1983 bij ze aantrof. En dat doet me natuurlijk verdriet, hè? Van wat is er dan toch gebeurd? Wat is er ingeslopen? En dat mensen opeens heel vaag gaan doen, zeg maar. Daar heb ik over nagedacht en daar heb ik ook mijn overdenking op gebaseerd van christen zijn en de tijdgeest. Nou, als we hier in Nederland kijken, hè, dan is het, hè, dat iedereen weet, en dat is geen positief nieuws, hè, maar het aantal kerkbezoekers neemt af. Hè. Helaas, niet bij evangelische kringen overigens niet, en bij de, wat ze dan noemen, de bevindelijk gereformeerde kerken ook niet, maar over de hele linie neemt het af. Maar toch zegt nog altijd 20% van de Nederlanders katholiek te zijn, 12% hoort bij de protestantse kerk Nederland. En dan zijn er zo'n 300.000 evangelische, waarbij ons bij scharen, hè, Pinkstergemeente. En dus uiteindelijk zijn er toch miljoenen mensen die zich in ieder geval christenen noemen. Maar dan is natuurlijk wel de vraag van, wat zijn dan eigenlijk de voorwaarden om je christen te noemen? Hè? Of iemand die zegt van er staan mooie verhalen in de Bijbel. Ja, heel fijn dat je dat vindt en dat is absoluut waar. Ben je dan een christen? He, als je zegt, ik wil goed zijn voor de ander. Dat is een heel prachtige deugd. Ben je dan een christen? Nou, dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Dus daarom heb ik op een rijtje gezet, wat zijn nou de voorwaarden om je christen te mogen noemen? En ik erken meteen, hè, misschien is er naar de dienstruimte voor straks, hè, dat er natuurlijk kan best discussie over bestaan, dat komt straks maar met reacties. Maar voor mij heel fundamenteel, van de punten die hier staan. Wat is nou een voorwaarde om christen te mogen zijn? Nou, dat is dat je in ieder geval zegt van, er is maar één weg tot behoud, hè, er is maar één weg om tot redding te komen, en dat is door Jezus Christus. Hij is de enige weg tot behoud. Dat zegt Jezus zelf ook. Hè? In Johannes, hè, daar zegt hij, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Dus hij zegt niet, ik ben een van de vele waarheden. Hè? Nee, hij is de waarheid. En dat klinkt natuurlijk nogal aanmatigend. En dat stoort mensen ook. Dat stoort natuurlijk, dat botst. Dat snap je natuurlijk wel, als iemand zegt, maar Jezus is de waarheid, hè? En de rest dan dus niet. Nou, dat is niet populair. Hè? De Bijbel zegt het. Het is ook niet, hè? Ik snap ook wel dat mensen dat geïrriteerd door raken. Maar het is wel, naar mijn idee, heel belangrijk. Hè? Als je dat niet erkent, als je zegt dat Jezus is een van de vele waarheden. Of je kan, of je zegt, wat ook heel veel voorkomt, ja, overal zit wel wat van waarheid in. In feite is dat een leugen, is niet waar. Ook een heel belangrijk ander punt. Dat je de Bijbel erkent als het door de geest van God ingeblazen, onfeilbare woord van God. En dat heet in het Grieks, dus een Griekse term, theologische term, de theopneustos. En dat betekent door de geest van God ingeblazen. Nou, dan zeg je misschien, ja, maar er zijn 40 Bijbelschrijvers. Ieder heeft zijn eigen manier van schrijven. Ieder heeft zijn, de ene was arts, de andere was een eenvoudige visser. Allemaal verschillende mensen. Het zijn allemaal wel navolgingen van Jezus, maar althans, de Nieuwtestamentische schrijvers dan, maar ook die maken misschien wel fouten. Dus ja, de Bijbel onfeilbaar, hè, maar dan zeggen wij, geloof ik, dat wat er in 2 Timotheus 3 staat, dat al de schrift van God is ingegeven. Dus iedere tekst is door de geest van God ingeblazen. Dus door de Bijbelschrijvers heen zorgde de geest van God ervoor dat wat er op papier kwam te staan, dat de woorden van God waren. En daar moet dan wel bij gezegd worden dat dat dan de oorspronkelijke tekst is, Hebreeuws in het Oude Testament en Grieks in het Nieuwe Testament. Je kan, als het gaat over bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling, daar kan je soms zeggen, dat is de vertaling vanuit het Nederlands, wat discussie oproept. Maar de oorspronkelijke Grieks en Hebreeuwse tekst is door de geest van God ingeblazen. Dus is onfeilbaar. En ook gezaghebbend. En daar moet je je leren leven op baseren. Dus twee belangrijke punten. Jezus is de enige weg tot behoud. Uniciteit heet dat. De theopneustos, het woord van God, is ingeblazen door de geest van God. En heel belangrijk natuurlijk. Je hebt een keus gemaakt. Je bent wedergeboren. En je bent overgestapt. Geëmigreerd, kan je ook zeggen. Van het rijk van de duisternis. Waar mensen die God niet kennen zich in bevinden, hoe hard dat ook klinkt. En je bent als christen overgestapt van het rijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. Dat staat in Colossenzen. Dat je overgestapt bent van het rijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. Dus niet vanuit het koninkrijk van de duisternis, want dat is geen koninkrijk, het is een rijk van de duisternis. Nou, als je dat beseft, dan moet je uiteindelijk, en dat weten we allemaal, denk ik wel, als je christen bent, kijk, het is niet zo dat je allemaal volmaakt bent, dat is het. Iedereen heeft zijn valkuilen en zijn twijfels soms. Maar het zou wel zo moeten zijn dat je aan iemands leven ziet, hè, dat die christen is. Hè, dus de vrucht van God zou zichtbaar moeten zijn. Hè, vriendelijkheid, zelfbeheersing, blijdschap, vrede. Belangrijke. Wat ook heel belangrijk is, dat je prioriteiten weet te stellen. Hoe besteed je je tijd? Ben je alleen maar bezig met je carrière? Kijk, je mag best van wat mij betreft carrière maken. En maar als je helemaal geen tijd hebt om voor je gemeente, om tijd voor bijbelstudie, de tijd voor een huiskring als die er is, een actief gebedsleven, als er allemaal geen tijd voor is, want je hebt druk. Ja, dan is er toch wel ook wel wat aan de hand, denk ik. Dus heel belangrijk, van durf je keuzes te maken? Want dat heeft natuurlijk te maken met keuzes. En durf je misschien, want dat is natuurlijk ook zo. Durf je tevreden te zijn? Of wil je tevreden zijn met wat minder? Dan mag geen carrière, dan mag geen salarisverhoging. Het is misschien makkelijk praten, maar hè, ik bedoel, ik heb heel veel christenen ook kapot zien gaan, zeg maar, door de druk van de samenleving, hè, die meedoen met de wereld, zeg maar even. En ja, en geen tijd meer hebben voor geestelijke dingen. Dat is niet goed. En ik zei het al, je hebt een actief gebedsleven. Ja, belangrijk, hè, dat je natuurlijk in ieder geval de tijd met God doorbrengt. Dat je ook beseft, hè, dat als jij tot God komt en in gesprek bent met God, dat je te maken hebt met een confrontatie van de machten, noemen ze dat wel. Er wordt ook wel gezegd van, ja, er is een onzichtbare geestelijke oorlog gaande. Die zien we dus niet, hè, maar er is wel degelijk. Er zijn krachten gaande. Hè, en wij hebben als christenen ook de tijd, de verplichting min of meer, om Gods koninkrijk te proclameren in onze samenleving. Hè. Dus zeg maar hier in Noord-Brabant, hè, waar de meeste mensen onbewust, hè, dat noemen we meestal, niks of weinig met God hebben. Hè, dus wij hebben een heel belangrijke taak. Nou, dat zijn naar mijn idee de voorwaarden om te mogen zeggen, ik ben christen. Dat wordt bij christen. Ja. Dan hebben we te maken met de tegenstander van God. We hadden het net over, dat zijn de machten uit het Rijk van de Duisternis. En de aanvoerder daar, dat is de duivel, ook wel de diabolos genoemd. En dat is een Grieks woord, diabolos. En dat betekent degene die alles verdraait. Dat is ook een spelletje, hè? Diabolos, geloof ik. Maar het betekent letterlijk degene die alles verdraait. En nou, daar wil ik het over hebben, want je ziet dat dus eigenlijk in Genesis al terug, hè, dat de duivel de waarheid verdraait. En dat zie je door, dat sluipt door, ook vandaag de dag, kerken in, hè, met mooie verhalen, hè, opvattingen die heel sympathiek klinken, maar weinig tot niks te maken hebben met het christendom. Sterker nog, die tegen het christendom ingaan. Nou, als je naar Genesis, en dan moet ik eerlijk zeggen, dat moet Genesis 2 zijn, niet Genesis 1, Genesis 2. Daar gaat het over de vrije wil. We kennen denk ik allemaal die tekst wel. Genesis 2, 15 tot 17. En daar staat, God de Heer bracht de mens in de tuin van Eden om die te bewerken en om erover te waken. En hij hield hem het volgende voor: van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Dus wat staat er? Van alle bomen in de tuin mag je eten. Goed onthouden, goed, hè? Van alle bomen in de tuin mag je eten. En daar komt de slang in Genesis 3 vers 1, de slang, ander woord voor de duivel. En in Genesis 3 vers 1, daar komt een misleiding al. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwste. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Had hij dat gezegd in Genesis 2? Nee. In een NBG, de Bijbel die we hiervoor voor de Nieuwe Bijbelvertaling gebruikten, daar staat van, God heeft zeker wel gezegd, en nog met meer stelligheid, dus de duivel die zegt, God heeft zeker wel gezegd dat je van geen enkele boom mag eten. Nou, dat is helemaal niet waar, dat staat er niet. Je mag van alle bomen eten, op één na. Dus dan begint de misleiding al. Dan begint de misleiding. Nou, en dan gaan we gewoon kijken van, waar zie je nou die verdraaiingen, die misleidingen, gewoon vandaag de dag ook de kerken binnensluipen. En ik hoop natuurlijk niet hier, ik hoop ook niet in de lidstad, maar soms hoor ik wel eens verhalen, nou, het zit er wel tegenaan. En ook omdat het, zeg ik al, heel sympathiek klinkt en de waarheid soms. Dus ik snap ook wel, hè, als je met vrienden praat of met collega's en die vragen letterlijk aan jou van, ja, is Jezus dan de enige weg tot behoud? Heb je Jezus echt nodig? Ja, je wil natuurlijk de sfeer bewaren, dat je dan zegt, ja buiten Jezus is er geen redding. Ja, dan is de sfeer niet meteen gemaakt, denk ik zo. Hè. Dus het klinkt heel sympathiek om te zeggen, uiteindelijk, hè, komt het allemaal op hetzelfde neer. En, het is een vermenging van godsdiensten. Hè. Syncretisme, vermenging van godsdiensten. Uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Dat leerde ik bij de leraaropleiding Levensbeschouwing in Tilburg. En dan zeg ik wel eventjes, daar komen de leraren vandaan die hier in Deurne op de middelbare scholen lesgeven en in Helmond en in Eindhoven. Die hebben daar gestudeerd. En daar wordt gezegd, en het klinkt heel sympathiek, tegen de studenten van, ja mensen, de waarheid, de absolute waarheid bestaat niet. En dat is ook maar heel goed ook. Want dan kan ook niemand een aanmatigende houding innemen. Hè? Van, oh, ik weet het zo goed. Hè? Of een superieure gedachte. Hè? Van, kijk, dus mijn opvatting is beter. Iedereen heeft een deel van de waarheid. En we hebben elkaar nodig. Want niemand heeft de waarheid alleen in pacht. En daarom zijn we bij elkaar. Hè? En we hebben elkaar nodig. Nou, dat klinkt heel vreedzaam, heel sympathiek, heel liefdevol. Maar het is niet zo dat alle godsdiensten hetzelfde neerkomen. Maar de lerarenopleiding levensbeschouwing, ja, daar leer je het wel. Dus ik ben bang dat de leraren die de jongeren voor de klas hebben staan, ook zo die opvattingen wel zullen hebben. Ben ik bang. Ja, dus ik zeg wel, dat wordt geleerd vaak, de absolute waarheid bestaat niet. Ja, dat gaat in tegen wat Jezus zegt. In Johannes 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja, wat ook heel actueel is en ook natuurlijk geen prettig onderwerp, maar het hoort wel bij de fundamenten van het christelijk geloof, dat er een eeuwig oordeel is. Dat staat in Hebreeën 6. Het is een fundament, er is een eeuwig oordeel. Ja, de hemel bestaat gelukkig. Hè. Wij mogen met zekerheid zeggen dat we na onze dood in de hemel komen. Maar de hel bestaat ook. Het is geen positief, geen leuk onderwerp. Hè? En er is onlangs een onderzoek geweest in het blad De Nieuwe Koers. Vroeger heette dat blad CV Koers, misschien kennen sommigen het. Nou, en CV Koers had in 2004 een heel breed onderzoek over wat geloven evangelische nou. Dus mensen zoals zijn. En dat ging over die onfeilbaarheid van de schrift. Maar dat ging ook over, ja, bestaat de hel eigenlijk wel? Nou, toen was het al heel... Ik durf er eigenlijk niet over te praten. En dat onderzoek is dit jaar herhaald. En in februari stond er in de Nieuwe Koers dus het nieuwe onderzoek over wat evangelische voorgangers geloven. Betreffende het bestaan van de hel. En betreffende een eeuwige oordeel. En 25% van de evangelische voorgangers gelooft niet in een eeuwige oordeel. Ja, het is geen positief onderwerp, maar is het... Ja, ik ben bang toch dat ik dat moet zien als een misleiding. Want ik geloof namelijk wel dat er een eeuwig oordeel is. Ik kan natuurlijk niet zeggen, dat is niet aan mij, hè, wie er wel en niet gered is, dat is aan God. Hè, maar een opvatting die je ook hoort, de hel bestaat wel, maar ja, er zit niemand in. Dat is de paus Franciscus, hè. Die zegt dat. Die zegt niet dat de hel niet bestaat, maar ja, er zit niemand in. Vaak, erg vaak. Dus je krijgt een opvatting wat ook heel erg actueel is. Van, ja, uiteindelijk zal er wel een oordeel zijn. Maar dat is niet eeuwigdurend. Ja, dat nou, na kortere of langere tijd, dan, uiteindelijk komt iedereen wel in de hemel. Want het universalisme sluit door de kerk in. Ook de hele religie kring. Nou, dat het verhaal wat ik net zei. Iedereen heeft een deel van de waarheid. Dat is ook niet waar. Klinkt sympathiek, niet waar. En dan heb je de drie onderste, en die hoor je natuurlijk heel veel, ook in, ja, ik zeg maar even, in onze evangelische kring. En ik snap het wel hoor, hè, van Jezus houdt van iedereen evenveel. Nou, dat hoor ik me vrijwel wekelijks. Jezus houdt van iedereen, beslist. Maar niet, ja, niet van iedereen evenveel. Hij vindt het veel prettiger, hè, heeft er veel meer behagen in als je God aanbidt, dan als je je bewust tegen hem bent. Dus hij houdt niet van iedereen evenveel, hij houdt van iedereen. Ook zo'n one-liner, ja, je mag zijn zoals je bent. Ja, als je tot die bekering komt, prima. Je mag, hoe vies je bent, wat je ook hebt uitgevreten, prima. Ja, van harte welkom in, bij God. Maar dan moet je veranderen, dan moet je die vrucht gaan laten zien. Je kan niet blijven zoals je bent. Dus er moet wel verandering zichtbaar zijn. Dus het zijn uitspraken die ik wel snap, maar soms wel een beetje kort door de bocht zijn. En dan een zinnetje. De laatste, dat wat onder theologen heel veel opgang heeft gedaan en nog steeds doet. Dat leren ze namelijk bij de theologen, de dominees, zou ik maar zeggen. Die theologie studeren, die leren dat. En dat heeft te maken met interpretatie. Hè? Nou, toen ik net op bekering kwam, dus echt op bekering kwam, dus begin jaren 80. Nou, toen hoorde je wel, hè, van de Bijbel zegt, hè, de Bijbel, dat was Billy Graham, hè, bekende evangelist, de Bijbel zegt. Maar op de theologische faculteit in Amsterdam, in ieder geval op de VU, daar hadden we een professor Kuitert, misschien ooit wel eens van gehoord, professor Kuitert, die had een boek geschreven, het algemeen betwijfeld christelijk geloof. En dat was het leerboek, het standaard leerboek voor dominees in opleiding. En die vertelde, ja, je kan helemaal niet zeggen, de Bijbel zegt, van alles wat van boven komt, wat van God komt, dat komt van beneden. Dat hebben mensen bedacht. Dat is interpretatie. Nou ja, de een vindt dit, de ander vindt dat, en de ander vindt zus. En dan wordt er nog bijgezegd, kijk maar naar het aantal kerken. Ja, er zijn zoveel kerken. En de een vindt dit, de ander vindt dat. Wie ben jij nou om te zeggen dat dit in de Bijbel staat? Het is, en daar inmiddels zegt 60% van de PKN-predikanten dat de Bijbel, die zeggen, nou, de Bijbel is niet het woord van God. Er staan wel mooie dingen in, daar kan we wel hele mooie dingen uit leren, maar je kan niet zeggen het is het onfeilbare woord van God. 60% van de dominees, zeg maar. Vind ik schrikbarend. Dit zijn voorbeelden, gewoon een paar voorbeeldjes van afgelopen week, afgelopen jaar, zeg maar, waarvan je... ook in de samenleving de irritatie merkt, hè, als mensen echt zeggen van ja, de Bijbel zegt, dit leert de Bijbel. Nou, dan gaat het natuurlijk over samenlevingsvormen, hè, van als iemand zegt van de Bijbel leert maar één, of de God ingestelde samenlevingsvorm is het huwelijk tussen man en vrouw. Nou, dat kan ik hier misschien nog zeggen, ik hoop het. Maar, nou... De rapen waren gaar, we kennen het allemaal. Vorig jaar, dat was die Nashville-verklaring. Nou, het kon niet op. Ook, er waren prominente christenen, waar ik het niet van had verwacht, heb ik gezegd. En ja, die schreven, hè, op de internetfora ook van, nou, er zijn soms van die dagen dat ik me schaam dat ik christen ben. Hè, want, nee, dat kan je helemaal niet zeggen. Dat de Bijbel een huwelijk is een man en vrouw. Want ja, dat is discriminatie naar, en dat kwamen allemaal, hoor. Argumenten. Nou, minister was natuurlijk laaiend, hè, dat was discriminatie, het moest verboden worden. Nou, PKN-kerk die zei meteen al, van nou dat is niet waar, dus die hadden de zondag erop demonstratief overal de regenboogvlaggen hangen. Hè. Want wij zijn het er niet mee eens, want dat leert de Bijbel helemaal niet. De NBG, Nederlands Bijbelgenootschap, zei ook, hè, die de Bijbel vertaalt. Ja, hey, maar zo kan je de Bijbel niet uitleggen, dat is helemaal niet waar. Merkwaardig, hel brak los is overdreven, maar er kwam nogal wat kritiek. Alleen omdat iemand het volgende Bijbel leert, dat, je mag het ermee eens zijn of niet, maar we weten het al, tenminste, het was natuurlijk prominent in het nieuws. Hè? Nou, waar ik natuurlijk heel bij betrokken ben, bij het bijzonder onderwijs, het protestants-christelijk onderwijs heb ik het dan maar even over. Hè? Bijzonder is natuurlijk ook islamitisch onderwijs en Montessori en noem maar op, maar ik heb het maar even over protestants-christelijk onderwijs. Waar ik dus nu niet meer, maar gewerkt heb in Eindhoven, op de in naam enige van oorsprong protestantse middelbare school. Heette vroeger ook in de naam Eindhoven's Protestants Lyceum, maar tegenwoordig heet het anders. Nou, daar heb ik meerdere keren les gegeven, 10 jaar geleden. Heb jij daar gezeten, Peter Oversteek? Ja, en toen ik dat 10 jaar geleden werkte, werd er nog begonnen met een dagopening. Weliswaar vrij vaag, maar er was nog zo'n 10 minuten aan het begin van een dag dat je een overdenking had. Er was geen bijbelstudie, hè, maar je mocht de bijbel openen. Dat ging nog. Dat is afgeschaft. Dat is niet meer. Bidden al helemaal niet meer, dus het gebed al helemaal niet meer. Want, ja, je wil natuurlijk ook, het merendeel van de kinderen die op zijn school zitten, die hebben helemaal niks met het protestantisme, dus, of met het christendom. Hè, heel veel moslimkinderen natuurlijk. Ja, dus om die kinderen niet... tegen haar in te strijken, is dat die dagopening, het gebed, vervallen. Kerstvieringen, daar wordt het woord Jezus, ik heb het als 2 jaar terug werkte in de wereldschool, het woord Jezus kwam bij de kerstviering niet voor. Wel het licht en vrede en liefde zijn voor elkaar, om de andersdenkende niet tegen het hoofd te stoten. Hoe ver gaan we? Hoe ver gaan we? Dat is niet goed. Nou, mijn vrouw werkt op de enige protestant-christelijke basisschool, hier in Helmond was dat. En werkt nu op het even, heel bijzonder dat een evangelische basisschool in Eindhoven is. Daar werkt ze, waar wel heel duidelijk natuurlijk christelijk onderwijs aan bod komt. Maar die werkte toen in Helmond op een lagere school. En toen ze daar begon, dat is zo'n 20 jaar geleden, toen begon ze nog met een liedje van ja, Heer Rickert bijvoorbeeld, hè, een stukje Bijbel, overdenking, mocht niet meer. Want ja, ze stootte de mensen af. En ze moest toen een dagopening beginnen met een gedicht van Paul de Leeuw, christelijke basisschool. En dat mocht ze niet. Toen ze dat zei, maar jongens, dat is toch van de zotte. Dat, is toch, dat kan toch niet? Ja, nee, dat was. Nou, toen zat ze in de commissie voor kerstviering met de directeur. En toen vroeg de directeur van, help me eens even herinneringen, waar gaat het nou ook alweer met kerst over? De directeur van de enige christelijke basisschool in Helmond. Dat is ongelooflijk. Hoe is het mogelijk dat allemaal binnensluit? En zij was van de 40 personeelsleden, waren er twee die betrokken waren bij een kerk. Dat is nee, ik had er niks mee. Dat schrik ik, dat zijn dingen waar ik van schrik. Dan hebben we nog ethische onderwerpen. Nou, er is een heleboel natuurlijk te vertellen. Hè, maar Schreeuw om Leven, een stichting die zich onder andere heel veel waken houdt bij abortusklinieken. Hè, dat was ook onlangs in het nieuws. Nou, dat is ook iets, hè, dat je zegt, ja, daar kunnen wij niet achter staan. Dus christenen die staan op afstand weliswaar, maar die zien mensen naar binnen gaan. Hè, die bidden voor die mensen. Hè. Misschien gaan ze bidden ook van, ja, de Heer, hou ze tegen. Ja, dat ze tot erkenning komen, tot inzicht komen. Nou, dat was nogal chockerend natuurlijk voor die mensen. En ja, toen werd er ook door de minister van de christelijke partij, van ja, dat is gewoon bizar dat gebeurt, dat daar die mensen staan te bidden daar. Op het moeilijkste moment van die mensen zijn het al niet makkelijk. En dan staan er nog van die christenen daar, te proberen om ze over te halen. Nou, er is onderzoek gedaan, ze stonden daar inderdaad, ze baden voor de mensen, maar ze waren echt niet, dat ze naar ze toe liepen en gesprekken voerden of zo. Maar, nou, ook daar was boosheid naar christenen toe. Het zijn gewoon wat recente voorbeelden, vanuit de afgelopen maanden eigenlijk. Hè. Nou, dit heb ik verteld, hè, christelijk primair onderwijs en natuurlijk ook die kerstviering, maar ook wat ook helemaal populair is, ook op christelijke scholen, in dienst nemen van de ja, niet gelovige mensen, moslimcollega's, ja, die kunnen uiteraard christelijke waarden niet onderschrijven. Op die school in Eindhoven, waar ik dan heb gewerkt, die middelbare school, daar hebben ze een aantal jaar geleden die christelijke identiteit aangepast. Dat staat ook in de schoolgids. En dat is ook heel duidelijk, wij zijn een christelijke school, want wij zijn barmhartig naar elkaar. Nou, heel fijn, prima. We vergeven elkaar. En als iemand fouten maakt, ja, dan krijgt hij een tweede kans. En daarom zijn we een christelijke school. Het zijn prachtige waarden, maar die gelden natuurlijk ook voor openbare scholen. Dat geldt voor alle scholen. Dat heeft op zich niks. Hè? Maar geen woord over Jezus, over de Bijbel, niks. Nou goed, het klinkt allemaal misschien wel een somber verhaal allemaal. Hè? Doe eens enthousiast. Maar, dit is, hè? Maar goed, wat kunnen wij dan doen? Wat is onze taak dan? Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Wat is dan onze positie als christen? Het belangrijke is, hè, dat als je de geest van God in je hebt, nou, dat hebben we als we een keuze voor Jezus hebben gemaakt, als we die overstap hebben gemaakt vanuit het Rijk van de Duisternis naar het Koninkrijk van het Licht, en dan hebben we geestelijk inzicht, onderscheiding van geesten noemen ze dat ook wel. Hè, dus ontmasker de leugen, dat is heel belangrijk. Wat komt er nou, is het in overeenstemming met het woord van God? Nou, en het kan natuurlijk helemaal geen kwaad om met mensen die niks geloven, of niet geloven, of gewoon atheïst zijn, om in gesprek te gaan. Maar de kans dat ze je snappen, en dat is niet extra. De mensen zijn op zich misschien helemaal niet de bedoeling om het oneens te zijn met je. Maar het zijn mensen die hebben niet de geest van Christus. En het is een heel andere manier van denken. En dus een gesprek voeren met mensen is misschien mogelijk, maar dat leidt vaak tot niks eigenlijk. Want ze snappen het gewoon niet. En dat staat in 1 Korinthe 2, hè? De ongeestelijke mens die kan niet ontvangen wat van de geest van God is. Ze moeten zelf tot erkentenis komen. Dus het is onze taak, hè, om te bidden, ook voor je collega's, voor de mensen om je heen, ja, dat Gods geest ze overtuigt. En als dat eenmaal gebeurt, ja, dan kan je tot gesprek komen. Dan zit je op één lijn, dan tap je uit dezelfde bron. En dat is, ja, in dit geval, het is een gelovigen en wedergeboren christenen is dat niet. Die putten vanuit twee andere bronnen. Heel belangrijk, het proclameren natuurlijk van Gods woord. Hè, misschien door lofprijzingen, door te zingen, door woorden van God uit te spreken. Wie Jezus is, dat Jezus de overwinnaar is. En wat we ook moeten beseffen, hè, een hele belangrijke taak natuurlijk die we hebben, ook een eretaak die we hebben. Dat is natuurlijk dat wij de ambassadeurs van Jezus zijn hier op aarde. En wij hebben, en Jezus loopt hier op dit moment niet als mens rond op aarde. Wij zijn zijn plaatsvervangers. En dus het is heel belangrijk dat wij laten zien in leren leven dat wij Jezus willen volgen. Nou, en je weet ook van als het fout gaat, hè, als een christen valt, hè, foute keuzes maakt, ja, wat er dan vanuit de wereld natuurlijk op je afkomt. Van, hè. Je bent je getuigenis kwijt, hè. Je brengt schade toe aan het koninkrijk. Dus die taak die we hebben is ontzettend belangrijk. Het is een eretaak, maar we moeten er wel heel, heel serieus mee omgaan. Nou, en als laatste, ook heel interessant, hè, in 1 Korinther staat zo'n zinnetje, dat was in de NBG-vertaling in ieder geval, wij hebben de zin van Christus. Nou, de zin van Christus, dat, nou, en in de Nieuwe Bijbelvertaling staat, wij hebben de manier van denken van Jezus. Nou, dat is al wat duidelijker. Hè? En als je het vanuit het Grieks bekijkt, en dan staat daar het woord noes. Het woord noes betekent verstand. En je kan dus zeggen dat als je een wedergeboren christen bent, dat wij het verstand, het denkvermogen van Jezus hebben. Want dat is nogal eens wat ik nou zeg. Wij hebben het denkvermogen van Jezus. Ik verzin het niet, het staat in 1 Korinthe. Dus dat betekent dat je met autoriteit uitspraken kan doen. Hè? Dan moet je natuurlijk wel echt een leven leiden, zeg maar, in overeenstemming met de wil van God. In overeenstemming met Gods woord. Ja, maar wij mogen met autoriteit optreden. We mogen de woorden spreken van Jezus. Nou, dat is wel heel bemoedigend ook. Hè, dat wij die taak, dat Jezus ons die taak toevertrouwt. Hè? Ondanks onze vrije wil, waar ik het net over had. Ja, we hebben ook de gelegenheid om verkeerde keuzes te maken. Maar die taak die we hier hebben is om Jezus naam te verspreiden. Nou, ik hoop dat ik jullie meegenomen heb, zeg maar, in mijn worsteling, de dingen die ik zie na 37 jaar evangelisch christen te zijn. Waar ik jullie ook eigenlijk mee wil zegenen, dat is dat het idee dat hoe belangrijk die taak is die we van Jezus hebben gekregen. We zitten hier niet zomaar, jullie hebben invloed hier in Deurne. Ik heb invloed in Eindhoven op de scholen waar ik werk. Op kleine schaal weliswaar, maar de belangrijkste taak dat je ergens geplaatst bent, is niet omdat je daar je geld moet verdienen of omdat je daar je huis hebt. Nee, het is God plaatst je ergens omdat je daar nodig bent om het woord van God, om zijn naam bekend te maken. Dat is onze belangrijkste taak. Doe er wat mee, ik wens jullie er verder een zegen bij. Bedankt.